merk aan mezelf dat ik het ook prettig vind om naar buiten te treden en op Twitter discussies aan te gaan. We leven in een ander tijdperk, ja. Het sociale tijdperk, waarin je ook gewoon echt in interactie met mensen gewoon moet laten zien wie je bent.
Heel veel mensen praten daarover en dat overheerst dan. Dus het kan best wel zo zijn dat mijn persoonlijke leven, dat overstemt in de pers het verhaal dat wij willen maken.
Welkom bij Wederhoor, de podcast van Villa Media, waarin we praten over zaken die de journalistieke media raken. We doen dat via interviews, debatten en zoals nu een dubbel interview. Mijn naam is Frans Oremus en aan tafel hebben we maar liefst twee achtereenvolgende journalisten van het jaar. De een is Tim Hofman, die deze titel vorige maand uitgereikt kreeg door de jury. En de ander is Maarten Keulemans, die hem vorig jaar ontving. Welkom Maarten.
Nou, hallo.
En welkom Tim.
Hallo.
Fijn dat jullie willen praten over jullie succesvolle journalistieke aanpak, waarbij opvalt dat jullie allebei wat activistische en soms ook moralistische journalistiek niet schuwen. Laten we ter illustratie even luisteren naar Tim in een uitzending van Pak de Macht, waarin hij zijn jonge publiek in de zaal erop wijst dat ze met kookgebruik of het gedogen ervan medeverantwoordelijk zijn voor het in stand houden van een crimineel en gewetenloos systeem.
Maar de vraag is, waar wil je als snuiver of iemand die snuiven normaal vindt, hè, dat zijn wij eigenlijk ook, aan bijdragen? Wil je bijdragen aan 30 lijken in een Mexicaanse greppel? Of aan een drugsoorlog in Amsterdam-West? Of een kogel door het hoofd van Peter R. de Vries? Toch, willen we dat?
Nee.
Nou, eigenlijk dus niet, nee. En als het antwoord ja is, dan moet ik me toch weer beroepen op het feit dat jij misschien een lul bent.
Oké, dat is best confronterend en ook wel moraliserend.
Nou, het geintje wat je lul bent is moraliserend. Maar verder is het gewoon volgens mij ten eerste gewoon feitelijk. Als je coke snuift, draag je bij aan een lijk in de greppel in Mexico. Dat is rot om te horen. En heel veel mensen vinden dat moraliserend, maar het is vooral gewoon waar. En ik stel ook alleen maar vragen. Wil je dat? En die conclusie van een lul, dat is eigenlijk een geintje wat we eerder in die show hebben gedaan. Maar het wordt mij vaker aangerekend en ik ben helemaal niet wars van deugen of ethiek of moraal of daar ook mee spelen.
Nee.
Maar volgens mij ben ik helemaal niet zo moraliserend, maar stel ik gewoon vaak een vraag over iets wat zeer doet. En dat wordt dan door een generatie voor mij weggezet als moraliseren. Nou ja, goed, als je dat emotioneel niet kan reguleren en die stickers er graag opplakt, dan moet je dat zeer zeker doen. Maar volgens mij, wat ik daar zeg, ik heb niks onfeitelijks gehoord, volgens mij.
Nee, zeker niet. Maar je hebt het natuurlijk over kinderlijkjes en dat komt wel binnen. Het is een confronterende.
Ja, maar het is niet moraliseren, het is gewoon wat het is.
Oké. Maarten kan er trouwens ook wat van. Vooral wanneer hij het zat is, wanneer mensen naar maar blijven aankomen met complottheorieën aangaande corona. Zoals in dit fragment, waar hij op het YouTube-kanaal Weltschmerz, ook wel Wappie-kanaal genoemd, in een heftig debat belandt met acteur en complotdenker Ab Gietelink.
Het belangrijke punt is denk ik wel echt die media. Zijn wij nou echt zo slaafs aan het meelopen? Ja, en ik durf hier de stelling aan van nee, jij bent gewoon huilen aan het doen. Dat is helemaal niet zo. Wij zijn voortdurend samen tegen geluid aan het zoeken. Ik zou toch wel helemaal knettergek zijn als ik nieuws zou weglaten wat gewoon, ja, weet je wel, stel dat er middelen zijn die werken tegen zelfs hydroxychloroquine morgen blijkt te werken in een goede studie. Denk je dat ik dat niet voor op de voorpagina zet?
Hoe kan het nou zijn? Hè? Je geeft toe dat
jij bent gewoon bang voor kritische vragen. Jij vindt gewoon dat wij meer aandacht aan jouw standpunt moeten besteden. Dat is wat jij zegt.
Daar gaat niet over mij alleen.
Een wat rommelig fragment, maar daar blijkt toch wel dat je een beetje aan het opvoeden bent eigenlijk. Werkt dat?
Ik vind dat je soms ook wel gewoon een beetje mensen de waarheid moet kunnen zeggen. En zeker mensen die nou alsmaar, weet je wel, zitten te treiteren en te roepen van jij doet je werk niet goed als journalist en jullie van de mainstream media luisteren niet. Ik vind dat je ook gewoon, ik ben ook gewoon een mens en ik praat ook gewoon normale rechte taal, zeg maar.
Ja.
Ik voel het ook niet moraliserend verder. Iemand die zit daar te zuigen en die zit onwaarheden te verkondigen en die roept maar wat fake nieuws. En jij zegt gewoon, luister, ik stoel me op feiten. En volgens mij ben jij gewoon bang, eigenlijk in iets minder nette bewoording, want jij gewoon bang voor de vragen die ik stel en de feiten die ik presenteer. Dus ik vind het ook niet zo moraliserend.
Nee, ik blijf het toch wel een soort moraliserend vinden van jullie beiden, maar eigenlijk allebei op een andere manier. Ik heb het idee dat jij, Tim, meer de wereld wil veranderen. Terwijl Maarten eigenlijk vooral moralistisch is in de zin dat hij vindt dat mensen de feiten moeten kennen.
Ja, maar Frans, weet je wat het is? Ik denk dat wij met elkaar gemeen hebben dat wij ook wel gewoon een wat andere journalistieke taal praten dan dat journalisten traditioneel praten. Weet je wel, journalistiek is vaak nette stukjes in kranten, nette items op tv. En ik merk aan mezelf dat ik het ook prettig vind om naar buiten te treden en gewoon op Twitter discussies aan te gaan. We leven in een ander tijdperk.
Ja.
Het sociale tijdperk waarin je ook gewoon echt in interactie met mensen gewoon moet laten zien wie je bent.
Ja, en dat doe jij ook, Tim?
Nou ja, ik vind journalistiek, en dat was ook mijn lezing, hele korte lezing, maar wat ik ook zei toen die prijs uitgereikt werd. Journalistiek in zichzelf is iets activistisch. Democratie willen beschermen is iets activistisch. Waarheidsvinding is iets activistisch. Feiten, waarheidsvinding en feiten presenteren of een verhaal maken is niet iets hols, iets leegs. We beginnen al bij een naoorlogse consensus over ethische waarden, democratische waarden, over waar we denken dat we goed aan doen of niet goed aan doen, hè. Dat is al een startpunt van journalistiek. Dat is niet zomaar moraal en ethiek vrij of zo. Zo werkt dat helemaal niet. Het enige wat je moet doen volgens mij is je altijd aan de feiten houden. En die plaats je binnen perspectief. En dat deed de Volkskrant in 1975 anders dan in 2015, toch? Volgens mij het startpunt waaruit je werk verschuift gewoon.
Ja, maar...
Ja, nou ja, ik vind daar dus niks moraliserends aan. Ik kan wel eens zeggen, godverdomme, wat zijn we nou aan het doen? En volgens mij kan dat anders. En dat zeg ik dan ook als particulier. En ik denk dat dat ook prima naast elkaar kan bestaan. En voor mij bijvoorbeeld in mijn werkcarrière met Boos, de ene keer maken we een kinderpardon, daar zit een petitie aan vast. En dan zeggen we, teken dit, want anders moet dat kind het land uit. En de andere keer heb ik, ik zeg over The Voice altijd, dat is een verfilmd krantenartikel. Waar alleen maar vraagtekens worden geplaatst.
En jullie zijn dus allebei pioniers, zou je kunnen zeggen, als het gaat om het opzoeken van andere media of het op een andere manier benaderen van je publiek. Hoe kijken jullie eigenlijk naar elkaars werk?
Ik vind het gewoon heel tof hoe hij gewoon, weet je wel, de nieuwe generatie ook weet aan te spreken. Gewoon jonge mensen weet aan te spreken. Ik heb een dochter van 19. Nou, je bent er een keer tegengekomen op straat, waar ze meteen met jou een selfie maken.
Ja, klopt,
en dat is gewoon gaaf. Jij bent gewoon een held voor die generatie. En dat is niet omdat jij geen journalist bent. Dat is gewoon omdat jij de toon hebt gevonden waarop jonge mensen aanslaan. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ik vind het natuurlijk gewoon heel erg tof. Ik herken het ook een beetje. Ik ben zelf ook een beetje van de punk generatie. Mm-hmm. En het tegen dingen ingaan. Jezelf aan de deur willen vastketenen van de tegenstander. Die neiging heb ik ook heel erg.
Mm-hmm.
En dat doe jij helemaal tot in de puntjes. Ik vind dat fantastisch. Dus dat,
Wat prima met een vraagteken kan, overigens.
Ja.
Kijk, wat ik om daar gelijk op door te pakken. Wat ik fascinerend vind is... zeker bij zo'n corona-vraagstuk, en je doet het nog steeds. Ik zie je nog steeds, dat ik lees jou fervent. Iedere dag kom je weer met een draadje. En als Willem Engel A roept, roep jij B en dan kan je nog stutten ook. Dat is heel prettig.
Ja.
Soms wacht je op de grote Volkskrant-artikelen, bijvoorbeeld pas over oversterfte. Heel verhelderend.
Ja.
Dat is ook een fijn iets om op tafel te leggen, hè? Op een verjaardag. Even plat gezegd, die oversterfte, hoe kan dat nou? En dan heb je op een gegeven moment jouw artikel, kan je zeggen, nou, dat zit dus blijkbaar zo. Maar die draadjes, en dat vind ik ook iets heel erg van nu, dat is zo'n snel instrument waarin je zo snel kan schakelen. Dat is natuurlijk ook iets wat veranderd is in journalistiek en media. De snelheid waarmee je dingen kan poneren. En dat betekent ook dat collega's daar... De hele dynamiek van een landschap verandert. En dat vind ik heel fascinerend. Want daar loop je wel echt voorop als het gaat over bijvoorbeeld de grote dossiers. Bewonderenswaardig. Ja, ja. Tot zover de veren, geloof ik, voor elkaar. Hè?
Die... Ja, precies.
Nee, ja, goed. Nee, maar het is, ik heb daar echt respect voor. Ik lees het graag ook, ja.
Ja, en het komt niet veel voor bij jouw generatie journalisten die zo actief zijn op sociale media. Hoe komt het dat jij dat eigenlijk wel...
Nou, het is bij ons ook wel een beetje discussie achter de schermen. Want je hebt gewoon ook de wat meer traditioneel ingestelde journalisten. Die vinden dat best wel eng en best wel moeilijk. Het is ook een te verdedigen standpunt van, moet jij als journalist, moet jij je kaarten zo laten zien? Hè? Moet jij echt als persoon profileren naar buiten toe? Ik vind van wel, ik vind het heel erg van deze tijd. Ik heb het ook eigenlijk altijd wel gedaan, omdat ik gewoon, ja, ik ben ook wel van de internetgeneratie. Ik heb bij online media gewerkt. En dat Twitter, dat deed ik ook al gewoon, ja, voordat ik bij de Volkskrant werkte, deed ik dat al.
Ja.
Ik ben een van de hele vroege Twitteraars en toen was dat nog gewoon leuk met vrienden en bekenden een beetje informatie uitwisselen. En gaandeweg is dat geëvolueerd. En ik heb nu dermate veel volgers dat ik ook zoiets heb van, ja, ik kan nou ook niet meer weggaan, zeg maar.
Nee. Hoeveel heb je daar eigenlijk?
Een stuk of 50.000. Dus dat is,
ja, dat is vorig jaar.
Ja, jij hebt er meer, denk ik. Hè? Hoeveel heb je daar? Weet je dat?
Kleine 300, denk ik. 291, 300.000, ergens in die.
Oké, okay,
300.000. Maar dat.
Ja, veel. Maar niet zo. Ja. Even wat anders, want voor jullie beide geldt dat jullie persoonlijkheid / imago eigenlijk samenvalt met de zaak waarvoor je strijdt.
Is het zo?
Ja, vind ik wel. Ik denk dat Maart heel erg wordt geassocieerd met corona-berichtgeving.
Oh zo, ja, ik dacht hoe we eruit zien of zo.
Ja, precies.
Als corona-twitter ja.
Dat is ook wel echt heel gek, want ik zit al 20 jaar in de wetenschapsjournalistiek en ik schreef ook al over het SARS-virus en ik schrijf heel veel over klimaatverandering en zo. En ik heb dan nu ook wel eens, als ik dan iets twitter over klimaat, een nieuwe klimaatstudie of zo, dan krijg ik echt allemaal mensen die van, jij denkt ook dat hij verstand heeft van het klimaat. Ik zeg, jongens, dit deed ik al in de jaren fucking 90, ja. Dus, maar dat is heel lastig uit te leggen op een of andere manier.
En voor jou?
Soms. Ja, dat schippert een beetje. Soms hoor je op straat wat je maakt en soms wat je naam is. En dat dicht een beetje aan waarmee je in de pers wanneer bent. En dat heb ik als publiek figuur. Schippert dat dus een beetje, ja. Ik merk wel, dat vind ik wel heel fascinerend. Zeker de laatste 2 jaar. Dat heb je misschien ook. Ben wel minder een mens geworden voor mensen. Dus ik heb ook gerust dat mensen dan over mij staan te praten, voor mijn neus, alsof ik niet bestaan. Ja. Of dat er geen onderscheid maakt tussen werk en mensen. Dat is overigens geen klacht, want ik begrijp dat. Want dat is heel logisch om te doen. Maar dus ik ben voor veel mensen wel het programma of een verhaal. Of,
maar goed, je begrijpt het. Maar hoe ervaar je dat? Want ik kan me toch voorstellen dat het soms lastig is. Je bent ook meer dan alleen programmamaker van Boos.
Ja, maar voor heel veel mensen niet. Dus ik voel me wel eens rot ergens over. En dan kijk, de zaak voor mij is, en dat zou je ook, soms krijg je er echt van langs. En ik ben niet wars van kritiek. Sterker nog, ik vind vaak als columnist iets schrijven over mijn werk, televisiecolumn, NRC of Angela de Jong, die waren eigenlijk altijd wel gelijk. Ik denk, ja, kut, ik had daar gewoon geen goede vraag. Of misschien zat ik inderdaad te vroeg met een colbertje aan in Op1. En daar moet je eerlijk over zijn. En dat is oké, maar zodra doodsbedreigingen en continu intimideren en kleineren, en dat gaat van talkshows tot aan Twitter, dan, ik reageer daar nooit op. Maar dan moet ik soms wel even slikken. Want dan ben ik ook maar een mens. En voor mij is de zaak dat ik dat niet de volgende dag mijn besluitvorming betreffende mijn werk laat beïnvloeden. Ik weet niet of jij dat herkent.
Ja, ik herken dat zeker.
Toch dat je het wel eens echt zat bent, maar dat je denkt, oké, de volgende dag, ik ga het wel weer doen.
Ik heb het wel eens met een Utrechtse mediaonderzoeker, die zei daar wel eens iets heel interessants over, vond ik. Die zei, had ik het mij over, van dat elkaar de maat nemen op social media. En hij zei van, ja, weet je, we zijn ook dat wel gewend geraakt. We leven echt in een review cultuur, waarin je gewend bent om via Google meteen sterren te geven aan dingen. En vind je product goed, vind je product slecht.
Ja.
En we zijn allemaal een beetje een soort product geworden. Ja. En ook jij als presentator en ik als journalist, wij zijn een product. En ja, daar moet je dus gewoon 0 sterren aan kunnen geven. Daar moet je kritiek op kunnen leveren. Maar dan is het ook meteen van, ja, die Tim die moet helemaal weg. Die moet gecanceld worden. Die moet van tv af. Die moet dood, weet je wel.
Ja, moet dood.
En dat is wel heel raar en zorgwekkend. Mijn ervaring is tot nu toe wel, als je die mensen dan gewoon persoonlijk aanspreekt, dat het altijd wel heel erg meevalt.
Ja, wat zit er dwars? Dan komt er een verhaal of... Het is fascinerend inderdaad.
Want dat doe jij ook wel eens?
In DM. Ik heb soms ook op mijn heupen, dan schiet ik met scherp terug. Dat doe ik ook niet zo vaak. Dat is ook niet bij te houden. Maar ik heb ook wel eens dat ik denk, nou ja, vertel het dan maar eens, weet je wel. En dan blijkt dat het...
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, soms... Het zijn vooral DM's. Ja, bijvoorbeeld op Instagram, dat is heel erg een DM-cultuur. Op Twitter is alles gewoon openlijk natuurlijk, vrije schieten. En dan vraag ik, joh, waarom stuur je me dit nou eigenlijk? Dit is de derde keer dat je me nu iets heel naars stuurt, weet je wel. En dan.
En waar moeten we dan aan denken? Echt bedreigingen?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Bedreigingen of heel beledigend of intimidaties. En dan, ik vind het gewoon vervelend wat je zegt. Nou, en dan, ja, dat zit daar en daar. Maar dan kom je eigenlijk vaak wel tot een soort gesprek en ook nog een consensus. En dan zeg ik, nou, ik vind dit niet prettig. Stel maar, er is één jongen, Wesley, ik zal niet zijn, en die deed dat ooit bij mij, ik denk een jaar of drie terug, en die spreek ik nog steeds iedere week of twee weken.
Interessant.
Ja. En die was heel heftig, en toen hebben we daar eens over gehad. Toen zei ik, als je nou, weet ik veel, niet eens bent of iets wil vragen, doe dat dan gewoon. Dat doet hij dus nu.
Ja, en want waar ging dat over?
Ja, ik denk dat hij me inderdaad te moraliserend vond, omdat ik iets gemaakt had weer, en dan moest ik dood en kapot. En, dat. En eigenlijk spreek ik die jongen geregeld nu. Dat is best wel interessant ook, want hij komt van een heel andere. Ja, hij ziet de wereld gewoon nu anders dan ik. En dan leer je wat van elkaar in ieder geval begrijpen. En ook vooral wat ik zelf ook niet vind. En dat is ook wat waard. En dat werkt, maar het kost ook energie.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je heel veel reacties krijgt op je programma's, op je eigen tweets.
Jawel, ja.
En Insta-posts.
Ja, en ik laat dat. Wat jij doet is heel. Jij gaat heel vaak in gesprek met mensen.
Ik loop ook wel tegenaan. Gewoon praktisch kan het gewoon. Ik bedoel, ik twitter gewoon naast mijn gewone werk. En ik heb gewoon praktisch niet altijd maar de tijd om met iedereen altijd in gesprek te gaan.
Nee.
Ik heb ook een paar van die figuren, net als jij, dat herken ik heel erg. Een paar mensen waarmee ik gewoon altijd contact heb gehouden. Eigenlijk van het eerste uur, zeker rondom corona.
Ja.
Maar het is wel heel vermoeiend, want ja, die blijven dan telkens maar komen. Ja, heb je dit filmpje gezien? Heb je dat gehoord? Heb je deze studie gezien? En ja, dat is gewoon op een gegeven moment denk ik ook van, jongens, waarom kan je nou niet gewoon eens een keer zelf nadenken, weet je? Ja, ik heb er zoveel gezegd
dan. Ja, het is ook, er zit een soort paradoxaals iets in, hè? Dus dan zeggen ze, jij bent journalist en jij kan dat. Waarom breng je hier niks over? Denk nou ja, feitelijk is dit ons werk en zien wij hier dus geen verhaal in. Dat heeft een reden en daarom brengen we het niet. Dus precies. Niet om jou te pesten of omdat D66 mij betaalt.
Precies. Denken ze dat echt serieus bij jou? Krijg je die beschuldiging wel eens?
WEF of whatever. Ik werk voor de NPO. Hè. Dus overheid is D66. Ja. Ik weet niet wat de mensen...
Van onze belastingcenten, Tim.
Ja. Nee, zeer zeker. Dat is absoluut waar. Maar het is fascinerend hoe paradoxaal dat eigenlijk is.
Ja, dat paradoxale, dat is ook heel gek. Dat ze aan de ene kant hoor je de critici altijd zeggen, ja, de mainstream media, dit mainstream, de grote vijand. En aan de andere kant, als je dan iets schrijft dat wat dan uitkomt in het verhaal wat ze willen vertellen, dan is meteen zijn ze de eerste om daarmee mee te gaan schermen. Moet je kijken, zelfs de Telegraaf heeft nu een artikel over de oversterfte.
Ja.
Heel erg bizar. Dat is heel dubbel.
Ja, wat Telegraaf toen deed met die oversterfte was natuurlijk, die gingen bijna mee in dat narratief.
Ja.
Een soort vraag. Die oversterfte, hoe kan dat? En dan terwijl er stond geen antwoord in. Het neigt een beetje naar, zou het liggen aan de vaccin? Weet je wel, zo werkt het niet. Ja. Maar goed,
dat vind ik ook best wel onverantwoorde journalistiek eigenlijk.
Ik ook.
Bij de Telegraaf zat Wierduk, die had een zo heel artikel. Maar dan eigenlijk als je het las, als je echt met aan tafel met een peertje boven je ging lezen, heel precies, dan zag je wel dat het niet alleen over vaccins ging, maar als je het gewoon snel las, dan was het gewoon van, we hebben oversterfte en het komt door vaccins. Terwijl ik denk van, als journalist heb je dan toch ook de plicht om gewoon te onderzoeken of dat zou kunnen. Of niet gewoon ook dingen zijn die vaccins vrij pleiten.
Ja. Oké. En hoe kijken jullie wat dat betreft naar de journalistiek, even heel breed?
Nou, daar word ik wel een beetje activistisch van. Ik vind wel van, ik hou wel van echt goede journalistiek. Mm-hmm. En ik vind wel dat je je bent niet journalist geworden om maar lekker een podium te hebben, om maar van alles te kunnen roepen. Ik vind wel dat journalistiek, je moet wel bij de feiten blijven en laten zien hoe je aan feiten komt.
Ja.
En dat vind ik wel heel belangrijk.
Maar zie je dat ook gebeuren in de journalistiek? Jij doet dat?
Ik probeer er altijd erg op te letten. En ik denk dat bij de Volkskrant is het natuurlijk sowieso... ik maak nu het gebaar van aanhalingstekens in de lucht, een kwaliteitskrant. Uh-huh. Wij zijn daar heel erg van bewust. We hebben allemaal protocollen en regels van hoe je wederhoor moet plegen en dingen laten lezen en zo. Dus wij gaan daar wel heel bewust mee om. Maar ik vind het wel een belangrijk, dat hoort gewoon in je DNA als journalist te zitten.
Ja.
Om gewoon altijd de andere kant van de zaak te zoeken. Om altijd lullige vragen te stellen, ook aan mensen die je vertrouwt. Om niet vrienden te worden met je bron, maar toch altijd kritisch blijven vragen. Ook aan die aardige meneer of mevrouw die jou informatie heeft gegeven, toch kritisch blijven.
Ja.
Allemaal dat soort dingen.
Ja. Maar gebeurt dat voldoende in de journalistiek? Dat bedoel ik eigenlijk.
dat vind ik de algemene vraag. Dat ligt er erg aan waar je kijkt. In er zijn hoeken van de journalistiek. Kijk, als je journalistiek definieert als van daar horen ook de YouTube-kanalen bij. Daar hoort Blackbox TV. Ja,
denk
sorry Tim. Wat zeg ik nou? Nee, ik bedoel, daar horen de Blackbox TV's bij. Daar horen Weltschmerz bij. Dan vind ik het niet, weet je wel. Ja. Maar dat, ja, is dat journalistiek of niet? Daar wordt het gewoon heel vaag. Want ik hou ook heel erg van burgerjournalistiek. Van mentaliteit dat iedereen maar gewoon de straat op kan lopen met je camera en filmpjes kan maken. Dat vind ik heel tof.
Maar dat wordt pas journalistiek als burgers zich dan ook aan de codes houden, toch? Hoor, wederhoor, feiten, staven.
Precies. Ja.
Ja.
Voel jij je journalist? Ik bedoel, want jij leek een beetje overdonderd door van...
Ja. Kijk, maar ik doe dit werk nu 12,5 jaar en dat is als programmamaker. Ja. Dus dat is altijd mijn core, de tussen aanhalingstekens, business geweest. Ik maak programma's en dat heb ik altijd... dat had vaak een lichte journalistieke waarde, dus wat lichtere human interest. En je maakt wel eens een scoop voor een programma of zo, weet je wel, door een reportage te maken... En spuit slikken deed ik in principe ook journalistiek. Dus ik maakte dan reportages over het wietbeleid of over... Maar dat was allemaal vrij wat lichter. En met Boos gebruikten we journalistieke methodes. Was dat eerder een tool dan een doel? Snap je wat ik gebruik?
Ja, ja.
En dat hebben we op een gegeven moment hebben we dat helemaal omgedraaid bij Boos. En toen zijn we dus... is journalistiek de hoofd... zijn we in dienst van journalistiek gaan maken.
Ja.
Dus dat doen we eigenlijk pas een paar jaar op die manier...
Ja.
Maar wil je daarmee zeggen dat aanvankelijk de vorm voorop stond en de inhoud minder?
Zo zou ik dat niet willen zeggen. Want alles wat we bij Boos deden, ook 6,5 jaar geleden, als we hele kleine dingen deden, was volgens journalistieke methodes. Alleen dat zag er way anders uit. We gingen wel eens de grens over. Er was nooit iets niet waar. Maar dat ligt ook aan de manier waarop je vragen stelt. De routes die je loopt. We verantwoorden onszelf nu vaker. Kijk, wij zijn natuurlijk ook van de school. Ik sta gerust voor de deur bij een CEO. Als het moet, 3 keer.
Ja.
En dan bel ik aan en vertel me waar dat geld is, weet je wel. Dat is eigenlijk iets wat je weinig ziet. Maar wat ik wel heel kostbaar vind.
Ja, want in een vorige podcast die we maakten, was een journalist van Zembla, Ton van der Ham.
Ja.
Ja. En die beklaagde zich eigenlijk over van ja, het is soms zo moeilijk om mensen voor de camera te krijgen.
Ja.
Inderdaad, de CEO's of anderen.
Ja.
Omdat ze gewoon niet willen. En dan moet je het met een voorlichter doen op tv.
Ja, weiger ik.
Ja, precies.
Ja, gisteren
maar hoe
nog.
Kom je, hij klaagt, ja, het lukt gewoon soms niet. Hoe komt het dat het bij jou dan vaak wel lukt?
Ik denk, kijk... Wij kunnen ons met Boos best veel permitteren, omdat onze premisse heel helder is. Wij hebben niet dezelfde premisse als de Volkskrant of als Zembla.
Mm-hmm.
Onze premisse is, er is een probleem, we gaan dat voor je oplossen. Dat is natuurlijk al een geformateerd iets.
Ja.
Dat oplossen is soms een verhaal alleen brengen, zoals bij The Voice. Weet je, ik heb daar nergens met een hooivork voor de deur gestaan. Soms is dat ergens, zorg er maar dat het geld terug... Soms is dat druk zetten met een camera, letterlijk iets oplossen. Betekent ook dat wij ergens gevrijwaard zijn, en dat hebben we altijd zo geprobeerd te houden, van de reguliere journalistieke methodes. En dat bedoel ik dus niet, het is onfeitelijk of we checken bronnen niet, want daar zijn we allemaal, daar werken wij hetzelfde als Volkskrant en Zembla. Maar dat betekent dus wel dat wij ook zeggen van ja, wij zijn ook een beetje een buitenbeentje, dit kan je bij ons verwachten. Dus wij zijn er heel helder en eerlijk over. Hm. Wij gaan naar de voordeur van een CEO.
Hm.
En ik denk dat de premisse van Zembla daarin anders is.
Hm.
Dat die de journalistieke codes anders omarmen. Niet beter of slechter. En ik vind ons dat ook niet beter of slechter doen dan dat wij dat doen.
Hmm.
En,
is dat een generatie dingetje?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je had vroeger natuurlijk wel breekijzerprogramma's. Dat was helemaal niks.
Pieter Storms.
Pieter Storms, Willy Bord. Maar die maakte weer inhoudelijk iets anders dan wat wij nu doen. Hè? Wij zijn niet alleen een consumentenprogramma. Wij doen sociale constructen. We doen politieke vraagstukken. Dat doen we ook allemaal. Als het maar over macht en machtsverhouding gaat.
Maar ook de loodgieter soms.
Ook de loodgieter. Ja, precies. En ik denk dat wij daar vanaf het begin heel helder in zijn geweest. Wij gaan onszelf dit permitteren. Wij vinden dat als jij 140 miljoen euro kwijtmaakt van klanten, dat je hebt te verantwoorden. Dat is iets wat volgens mij fair and balanced is. Als je dat moreel gezien zou wegen. En dus gaan wij naar de voordeur van een CEO en bellen we daar aan. En, dat, ja. en we nemen die overwegingen altijd mee. Waarom sturen we soms niet eerst een vragenlijst, maar staan we gelijk voor de deur? En waarom doen we dat soms andersom?
Ja. En op die manier hebben jullie Wopke Hoekstra wel eens ernstig in verlegenheid
gebracht. Ja, pas nog.
Ja, ja, precies. Ja.
Zeker in Den Haag zijn ze natuurlijk sinds Ella Vogelaar en Poont en sinds Ad Melkert en zijn interview met na de gemeenteraadsverkiezingen is de politiek er heel erg van doordrongen dat als je een camera onder je snuffert krijgt, dat je niet kan maken om gek te doen en weg te lopen en geen antwoord te geven.
Nee. Naar aanleiding van
gewoon heel slecht opstaat dan.
Ja, naar aanleiding van Rutger Katschikum zijn er zelfs aparte trainingen ontstaan voor politici. En, maar toch lukt het jou vaak of altijd weer om een CEO of een politicus voor je microfoon te krijgen.
Maar ik wacht je gewoon op voor de deur.
Wacht gewoon op.
Oh, die CEO die slaapt niet in dat pand.
En ik denk ook dat...
Dus dat
En
ik
denk dat is ook een beetje de frequente methode.
Eigenlijk.
De frequente, Willy Bort frequente methode.
Ja, ik heb dat niet zoveel gekeken, maar mogelijk,
Of Pieter Storms.
Nou, maar ik denk ook wel, laten we nou niet onderschatten, ik vind ook wel dat je echt goed kan lullen. Want ik heb voor die aflevering van Boos gezien waarbij je langs gaat bij een meneer die bedevaartstochten zou regelen. En het bleek een bedrieger die het geld in zijn eigen zak stopte eigenlijk, daar kwam het op neer. Maar dan zie je gewoon dat die man, het is heel makkelijk voor die man om de deur dicht te doen. Maar dat doet hij dan toch niet, omdat je gewoon net dat stapje terug doet, omdat je net hele goede gesprekstechnieken gebruikt.
Dat
is wel heel slim.
Ja, we hebben wel trucs voor, Ja, dus een beetje geven, een beetje nemen. En, dan op een gegeven moment schiet je met scherpen, dan heb je iemand. Ja. Dat gaat de eerste 10 keer mis en de 10 keer daarna wel aardig. En nou 100 keer, ik heb natuurlijk 200, 300 gemaakt nu.
Ik ben zelf 1 keer op pad geweest met een camera voor de Volkskrant om te kijken. Nou ja, op een bedrijventerrein waar allemaal high-tech bedrijven zaten van wat gebeurt daar.
En?
Dat is leuk, overal techniek, maar dat in de praktijk voor mij als niet geoefende journalist gaat dat gewoon... wij krijgen gewoon de security op ons af, dus we werden eruit gegooid de hele tijd.
Ja.
Dus dat is gewoon...
Dus kwaliteit.
Dus van praat van onze woordvoerder.
Ja.
Dus,
ik ben er wel echt fan van, omdat het meteen vaak dingen mensen op scherp zet met macht. Mm-hmm. En je kan vaak meteen lezen, hier sta je te ouwe hoeren tegen mij en daar niet.
Ja.
En dat geldt ook voor politici. En wat ik zeg, wij wachten ook mensen op. Ik had het laatst ook weer, Mark Rutte wilde echt geen gesprek over zijn eigen machtsfunctie houden. Ik denk, sodemiet erop. Weet je, ik ben hier 3 weken mee bezig. Dan pluis ik via collega's de routes uit die jij loopt in Den Haag. Ja, en dan kom je me tegen. En ik vind dat ook heel verantwoord. En ook, dan komt ook prima gesprek uit, weet je wel. Maar ik ga gewoon niet mee in de weigering.
Want je wilde hem interviewen over zijn machtsfunctie.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, gewoon over
de macht die jij heeft.
De eerste vraag die ik heb gesteld, vind je jezelf een machtig persoon? En Mark Rutte zei nee. Toen dacht ik, dat is interessante informatie, toch?
Zeker.
Ja, precies, ja.
Het is leuk, wij zijn met de Volkskrant, wij zijn met de Volkskrant bezig. Wij proberen alsmaar gewoon de informatie uit de coronatijd los te krijgen van Hugo de Jonge. De appjes van Hugo de Jonge.
Ik zag het vandaag,
Hoe zit het met de Siewert deal? Nou ja, dat doe ik niet zelf, maar zijn 2 collega's van mij, Frank Hendricks en Erik van der Wiel, die zijn er heel erg mee, Erik Verwiel, sorry, die zijn er heel erg mee bezig. Maar dat is leuk, dat is de andere manier van druk zetten. Hè? Zoals de oude media doen. Alsmaar mailtjes sturen, alsmaar weer de rechter. En alsmaar weer WOP aanvragen doen. En alsmaar weer 0% krijgen.
Ja.
Af en toe ben ik dan wel eens jaloers op jou. Van ik wil eigenlijk ook bij Hugo de Jonge langs gaan. Ik ben ook boos op hem.
Ja, dat sowieso.
Ik wil jou inschakelen, Tim.
Maar ik weet niet of... Kijk, want ik heb geen dedin dus daarvoor. Hè? Want Frank Hendricks, dan moeten Tom Kreling denk ik ook nog even de credits geven.
Ja,
en Erik, die zijn zo goed daarin. En dat is een route die gelopen moet worden.
Ja.
En soms in de spannens waar wij een verhaal maken, hebben we de tijd niet of willen we de tijd niet nemen. Ook omdat we denken, het is te urgent daarvoor. En dan laat ik je struikelen voor de deur. Dat is een methode. Ja, maar ik denk niet... Ja. Ik zie dat in ieder geval niet zo dat ik denk, Jezus, die lui bij de Volkskrant, wat doe die allemaal lang? We hebben gewoon... Nee. Pas dat ambassade NRC-verhaal, dat maken we ook omdat dat samen zo goed werkt, weet je wel. Dat gaan we... Binnenkort komt er verhaal met Follow the Money aan. We hebben vorig jaar met Vrij Nederland een verhaal gemaakt. Je brengt verschillende de expertise's ter tafel eigenlijk.
En Maarten, hoor ik net, wil ook graag jou inschakelen.
Altijd welkom.
Nee, zo een beetje een soort, weet je wel, je hebt van die reclames van het scheermesje van het eerste mesje, trekt het haar omhoog en het tweede mesje snijdt het scherp af. Dat is een beetje zoals zo.
Maar dat is het toch. Als je jouw expertise in weten, ik bedoel, wij hebben goede redactie, maar jouw expertise is veel groter als het gaat over wetenschapsjournalistiek. Als jij zegt, ik krijg die vraag maar niet beantwoord, is het, ik vind dat dan geen gek idee om te zeggen, we maken samen de inhoud en dan dien jij een WOP-verzoek en ondertussen laat ik Hugo de Jonge struikelen voor de deur. En dat is heel erg vruchtbaar.
Ja, ja,
en ik denk dat wij daar ook een dienstbaar iets in kunnen hebben zoals jullie dat op 100 manieren ook hebben natuurlijk. Dus die twee dingen naast elkaar is denk ik heel goed.
Ja, ja. Ja.
Hey Maarten, voor beide van jullie geldt ook dat jullie een ongemakkelijke waarheid brengen regelmatig. Niet iets waar, waar mensen altijd op zitten te wachten. Bijvoorbeeld het debunken van fake news, ik noem maar wat. En jullie ergeren soms ook je publiek. Bij jou was dat bijvoorbeeld Maurice de Hond, die verhaal ging halen bij jouw hoofdredacteur Pieter Klok, omdat hij vond dat je te weinig aandacht aan zijn onderzoekje besteedde. Dat liep nogal uit de hand.
Ja, vreselijk. Ja.
Kun je dat nog even vertellen hoe dat ging?
Maurice Hond is vanaf het allereerste begin natuurlijk heel erg bezig geweest met gewoon zelf onderzoek doen naar corona. Hoe verspreidt het zich en hoe zit het met ventilatie en met de weersomstandigheden. En dat is op zich heel leuk en interessant dat hij dat doet, maar niet direct dat ik van stop te persen, dit is nieuws voor de krant. Want ik was in die tijd ook heel erg bezig met gewoon de reguliere wetenschappers die hier ook onderzoek naar doen en gewoon de inzicht op een rijtje aan het zetten. En op een gegeven moment werd Maurice de Hond, ik heb hem op een gegeven moment een mailtje gestuurd. Nou, Maurice, luister, ik vind het allemaal heel mooi en aardig wat je doet, maar sorry, probeer nou gewoon eens eerst eens te kijken naar wat er gewoon aan wetenschap al is, voordat je zelf het wiel alsmaar opnieuw uitvindt.
Ja.
Nou ja, dat schoot me heel erg in het verkeerde keelgat, daar werd hij heel kwaad over.
En toen is je ook collega's om jou heen gaan benaderen.
Zijn zoon was overleden, een heel mooi interview hadden we met zijn zoon, een afscheidsinterview. En datzelfde weekend, toen heeft hij een mailtje gestuurd aan collega's van mij. Niet aan mij, maar aan collega's
Van
de Volkskrant. Ja. Prachtig interview in de Volkskrant. Mijn zoon was een toonbeeld van integriteit. Dat kan niet gezegd worden van jullie collega Maarten Keulemans. Nou, toen ging hij dus helemaal los. Echt een hele lange uitgebreide brief. En dat is gek genoeg. Dat is eigenlijk een van de weinige momenten in de coronacrisis. Al die dreigementen zo, allemaal prima. Maar dit was een van de weinige momenten dat ik me echt heel onveilig voelde.
Ja.
Omdat ja, jouw collega's worden achter jouw rug om aangesproken van die Keulemans, vertrouw hem niet. Hij is niet zuiver op de gaten. Dat was heel ongemakkelijk.
En Maurice gaat dan praten, wordt uitgenodigd of ik weet niet hoe dat gaat. Maar hij zit op een gegeven moment bij Pieter Klok.
Precies, ben je dan, wat er natuurlijk gebeurt.
Maurice, vertrouw je hoofddirecteur dan?
Jazeker.
Heb je hem uitgenodigd?
Ja, kijk, weet je, we hebben dan toch de reflex als krant. Ja, het is Maurice de Hond. Het is een opiniepeiler. Het is een belangrijk iemand gewoon. Wat onze hoofdredacteur toen deed, was inderdaad hem gewoon eens uitnodigen voor een gesprek. Wat helemaal niet een hele gekke gedachte is natuurlijk.
Jij vindt dat wel gek.
Maar ja, het is wel ongemakkelijk.
Beetje wel eigenlijk. Ja, met alle respect voor je krant. Maar ten eerste, hij valt jou lastig en af. Ten tweede, hij is opiniepeiler. Dat is gewoon zijn bedrijfsstructuur. Mm. Derde, zijn credits voor zich bemoeien met een journalistieke zaak zijn niet heel goed, hè?
Nee.
Denk aan de
Deventermoordzaak.
Daar kan je van zeggen wat je wil, maar het is niet goede grond om dan eens een gesprek over journalistieke codes te gaan houden,
nee,
vind ik.
Ja.
Dus ja, ik vind het wel een beetje gek, als ik heel eerlijk ben. Terwijl ik wel ben voor een gesprek aangaan met mensen die niet de macht hebben, die jij wel hebt als journalist, ontzettend. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk ook, wat ik zeg, dus ook met de mensen die je bedreigen. Ik ben ook geen voorstander van het dehumaniseren van groepen, dus ik vind het woord wappie gebruik eigenlijk ook. Ik heb me daar wel schuldig aan gemaakt hoor, maar ik ben daar eigenlijk fel tegenstander van. Daar ben ik eigenlijk ook van boomer of een Gen Z'er. Je maakt vaak homogene groepen van mensen die oprechte zorgen hebben. Nou, dat is helemaal niet om te lachen, weet je wel. Ik snap dat Maurice de Hond dat dan ook heeft, maar dat is ook iemand met een machtspositie en is dus een opiniepeiler. Ja, ik vind dat niet.
Ik ben wat vergevingsgezinder, denk ik, daar Maurice de Hond, ondanks alles. Ik bedoel, het was ook een tijd. Kijk, iedereen in zo'n ramp als een coronacrisis grijpt iedereen terug op zijn reflexen. En zijn reflex is wel heel erg om dan data te gaan bekijken en dan daarover te gaan schrijven. En het is een enthousiast, hele hoog in zijn emotie zittende man die dan dingen gaat roepen.
Die jou afvalt bij jouw collega's.
En die mij afvalt, dat vind ik ook een probleem. Maar,
Dat is wat anders dan kritisch zijn. Hè?
Ja. Lijkt een beetje een zwakte bot dat hij aandacht krijgt.
Voor geen schoonheidsprijs. Nee.
En nog even over die ongemakkelijke waarheid. Jij krijgt dingen te horen als dat je een deugneus bent.
Ja, dat ben ik ook.
Ja, dat vind je ook niet erg.
Ik zie het probleem niet. Ik vind het infantiele discussie ook nog. Ik mag lijden dat ik een deugneus ben. En als je dat niet wil zijn, moet je zelf weten. Vind ik ook niks van. En weet je, ik snap ook niet. Vaak vraag ik ook om voorbeelden als het gaat over moraliseren of deugen. Wat ik vaak doe is, ik kan heel scherp zijn op mensen met een machtspositie. Dus ja, ik kan wel cynisch zijn of wat harder zijn over hoe Ahold winst maakt in tijden dat mensen hun boodschappen niet kunnen betalen. En dat de NOS dan ook nog erachter komt dat de aandeelhouders die daar goed door vreten, dat dat inderdaad niet de pensioenpotjes zijn, maar gewoon hele rijke mensen. Nou, dan denk ik, nou, we zouden dat kunnen zien als een systeemflaw. Gebaseerd op de naoorlogse consensus die we dus met elkaar hebben. Volgens mij zou het fijn zijn als iedereen tevreden heeft, punt. Dus vind ik niet zo heel gek, toch? Niet een hele gekke gedachte. Ja. Nou, wat ik allemaal niet in mijn hoofd haal. En denk, ja, nou ja, goed.
Ja. Ik kreeg letterlijk vanochtend nog inderdaad een tweetbericht van iemand van, deugneus. Ik zei, hè? Wat is dat voor een raar verwijt? Dat is toch een...
I love it, ja. Yeah.
Een compliment eigenlijk. Ja. Moet je dan niet deugen of zo? Is dat cool of zo? Ik snap dat ook niet zo goed, hoor.
Het is ook grappig hoe zoiets je eigen leven gaat leiden. Als er dan twee keer een bekend iemand in een soort... ook nog bijna satirische blik, je dat een keer noemen, wordt dat dus een soort waarheidsding? Dat wordt dan meegenomen? Ja, ik ga daar ook
niet Ik heb dat trouwens heel erg met de verwijten die ik altijd krijg van, oh ja, de Volkskrant is niet kritisch op de macht in de coronatijd. Jullie hebben het narratief mee gedaan, weet je wel. Mm-hmm. Ik zei altijd van, nou, kom nou eens met voorbeelden. En die komen dan natuurlijk nooit. Dat is heel bedroevend. Ik weet wel zat voorbeelden van allerlei onthullingjes die we hebben gedaan, die toch echt heel erg in het straatje zijn van de coronatijd. Tegenstanders, de coronacritici. Dus inderdaad dat vaccins de overdracht van het virus niet goed tegenhouden, dat de avondklok niet goed werkte, dat de QR-codes helemaal niet goed werkten.
Er was
dat soort
wel
dingen.
Iets.
Ingewikkeld.
Zat Pieter Klok niet bij Radio 1 waar die zei van, we hebben misschien wel te veel ingegeven in wat de overheid gezegd heeft?
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk het enige.
Ingegeven, ik denk dat het zo ook,
jij weet dat
klopt.
Beter dan ik.
Dat was helemaal in het begin van de pandemie. Toen was er bij Op 1 zat Ab Osterhaus, die verkondigde eigenlijk dat de lockdown niet streng genoeg was. Dat het veel strenger moest, dat mensen moesten worden opgesloten thuis.
Die tijd.
De dag daarna, toen heeft Pieter Klok, die zat bij Spraakmakers en zijn mediamoment van de dag was eigenlijk dat fragment van Ab Osterhaus. En Pieter Klok heeft toen een heel betoog gehouden van, ja, je moet eigenlijk gewoon in deze tijden, als het toch allemaal onzeker is, moet je gewoon met één mond spreken. Dan moet je niet allemaal dingen gaan roepen. Nee. Als Ab Osterhaus zijnde dus. En dat als je dat terughoort, dan is dat net, zonder die context, is het net alsof hij inderdaad zegt van, de Volkskrant moet de lijn van het RIVM volgen.
Maar daar ga je.
Heel ongelukkig heeft hij dat gezegd.
Dat is best wel voer natuurlijk voor mensen die het verkeerd willen verstaan. Ik kon het nu zelf al niet meer helemaal
oplepelen. Dus. Ik snap het volkomen. En dat is ook, daar kom je weer op dat punt dat, weet je wel, mensen die heel kritisch zijn op ons en die ons bedreigen en lelijk doen tegen ons, die hebben vaak hele terechte zorgen. Want als ik dit zou horen en ik zou van niks weten, dan zou ik ook denken van, joh, bij die Volkskrant zijn ze helemaal gek geworden en daar lopen ze achter het RIVM aan. Dus maar dan, de volgende stap is van, ben jij dan bereid om ook je in die context te verdiepen? En ben je bereid om het serieus te nemen als er een andere kant van het verhaal
zit? Ja, en kun je het begrijpen?
Ja.
Dat is natuurlijk ook nog iets.
Maar ik denk dat dit een heel, heel schadelijk ding is geweest. Het is door onze tegenstanders, mensen die pleiten voor strengere coronamaatregelen, van die containment mensen, die hebben het fragment geknipt. En dat filmpje is vervolgens helemaal viraal gegaan. Ja. En nog steeds krijg ik het niet meer dagelijks inmiddels, maar wel wekelijks is er wel weer iemand die het voor mijn voeten gooit.
Ja. Goed, twee journalisten van het jaar hier aan tafel. Met heel veel gelijkenissen. Jullie gaan allebei op zoek naar ongemakkelijke waarheden en brengen die, als dat moet, naar buiten. En ik zie ook wel verschillen, waarbij je ziet eigenlijk dat Maarten vooral een individualist is. Ik heb volgens mij nog nooit een artikel gezien met een naam naast Maarten Keulemans. Terwijl Tim juist heel erg benadrukt dat hij een teamspeler is.
Ja.
Is dat... Zie je dat ook zo, Maarten?
Een beetje. Kijk, ik kan me voorstellen... Ja,
of heb jij een team van redacteuren om je heen?
Tim heeft natuurlijk gewoon een productieteam om zich heen. En ik heb ook een productieteam om me heen, maar dat is veel minder zichtbaar. We hebben natuurlijk onze graphicsmakers, onze eindredacteuren, onze chefs, mensen die meedenken en die op allerlei manieren betrokken zijn bij wat ik in de krant zet. Fotografen, niet te vergeten. Maar dat zijn dan niet de namen die boven artikelen staan. Dus het is natuurlijk, wij hebben ook het gevoel van leuk samen een krantje maken. Dat is bij ons ook heel erg aanwezig.
Ja.
En uiteindelijk ben ik natuurlijk degene die met mijn eigen naam bij zo'n artikel staat.
Ja.
Dus.
Ja.
Ik werk echt met researchers en... ik maak het over mijn lijk, dus daar zit echt een redactie, daar heb ik een heel andere rol. Maar als we het even bij boos houden, dan inderdaad. Ja, dus we hebben eindredacteur, redacteurs, iemand die de animaties doet, editors, cameo's. Ik bemoei me overal mee en doe ook zelf bij grotere zaken research. En overal een plasje overheen en een extra vraag. En, dus dat is... Ja. Maar dat is wel altijd in teamverband. Ja. Ja. Ja.
Vond het ook zo leuk bij die uitreiking van die prijs. Dat jij je had sowieso, dat kan ik wel vertellen in deze podcast, je had je team meegenomen.
Ja.
Je hield echt stoelen vrij voor je team. En dat vond ik zo warm al. Ja. En vervolgens ging je ook nog eens aan het eind naar de borrel. Ging je gewoon met je team ging je weg.
Ja.
En het is echt, dat vind ik heel tof. Dat je dat gewoon, weet je wel, zo benadrukt.
Ja, ik ben een gezicht van een team. Maar verder niet de prins die zich loskoppelt. Kijk, wat wel zo is natuurlijk, ik heb wel... Dus we hebben Boos als programma, als merk, als redactie. En daarnaast heb je wel Tim Hofman. Ik moet wel zorgen dat in balans blijft. Dus waar ik me veel mee bezig ben is dat... En dat is ook best wel moeilijk. Is dat mijn naam of mijn uitingen niet af gaan doen aan de andere dingen die ik maak. Over mijn lijken of Boos. Mm-hmm. En dat wel parallel blijft lopen. En dat ik niet rare sprongen maak waardoor mijn redactie in het geding komt bijvoorbeeld. Of onze redactie in het geding komt.
Maar denk je aan rare sprongen dan? Of?
Nee, dat is nu niet meer zo aan de orde. Maar ik heb als publiek persoon, dat is natuurlijk een soort factor die meetelt. Mm-hmm. Ben je heel snel veel besproken. Ik heb... Weet je wel, elke scheet is een krantenkop. Bij drie slechte tweets over je programma, dan is dat een AD-kop. Ja, het is ook oké hoor. Maar ik bedoel, het is wel iets waar ik rekening mee moet houden.
Ja, precies, want jullie controleren de macht allebei, jij ook. Maar inmiddels ben je zelf ook.
Zeker.
Heb je macht.
Ja. Ja. Ja.
Wat doet dat met je?
Nou, daar zijn wij ons heel bewust van. Dus we hadden het net over... Ik hang net toevallig de eindredacteur op. We maken een verhaal. En dat verhaal, daar blijf ik maar nieuwe vragen... Het is een heel groot verhaal, nieuwe vraagtekens. En ik zeg, we moeten dat wel blijven doen. Moeten wij dit maken? Moeten we dit dan uitzenden? Weet je wel, dus ik vind dat wij heel erg een verantwoordelijkheid dragen. Dat vind ik sowieso als journalist of iemand in een machtspositie. Dat kan ook gewoon als programmamaker zijn, als publiek figuur... of waar je op de sociale ladder staat. Dus ik vind dat iets waar je heel bewust van moet zijn en daar ook keuzes... in moet maken en dat wij met soms, ja, als je 500.000 of 1 miljoen kijkers hebt en die stuur je af, ik noem vaak het voorbeeld van een scooterboer die een accu van 15 euro niet heeft geleend, dan sloop je zijn business.
Ja,
en dan gaan dingen uit. Weet je, soms ben je zelf dan Goliath. Dan moet je niet op David's achterhoofd gaan staan.
Ja, heb jij last van machtsmisbruik? Maarten?
Heb jij last van machtsmisbruik?
Van jezelf?
Nee. Kijk, weet je, nee. Ja, wel. Het valt mij wel op dat als ik iets twitter of als ik iets zeg of zo, dat het kan worden opgepakt en dat het gewoon ineens rondgaat. En dat het ineens op allerlei vlogs en blogs terechtkomt. Dat vind ik heel, dat moet ik aan wennen. Ja. Dat vind ik raar. Maar ik heb gelukkig niet zoals jij ongetwijfeld hebt, dat je gewoon herkend wordt op straat en aangesproken en zo. Dat heb ik gewoon gelukkig niet. Dus dat scheelt heel erg. Ja. Ik kan wel gewoon, ja, ik heb nog wel gewoon een leven.
Ja, dat heb ik ook.
Ja.
Oké, ik moet er rekening mee houden dat, weet ik veel, mijn partner maakte een keer in 2019 een documentaire over haar wil in seks, mijn seksistuk. Dat ging over haar libido. Oh, ja. Nou, heel veel mensen praten daarover en dat overheerst dan. Dus het kan best wel zo zijn dat mijn persoonlijke leven, en daar ben ik dus heel erg gematigd in en in geworden ook, dat overstemt in de pers het verhaal dat wij willen maken, weet je. En daar moet ik heel erg rekening mee houden. Dus wat ik bijvoorbeeld nooit doe, is ruzietjes op Twitter of uithalen naar collega-BN'ers of als iemand iets over mij zegt in een talkshow, dat ik daar dan een punt van maak. Omdat dat is allemaal een krantenkop. Dan kan ik er zo 6 per week van leveren.
Ja.
Maar dan sneelt mijn werk onder, snap je? Dus ik moet heel vaak ook op mijn handen gaan zitten. En dan denk ik, ik moet
dat lijkt me balanceren.
Nou ja, ik heb
goede tip is dat.
Ja. En dat is heel waardevol. Maar dat zijn weken soms waar zekere talkshows mij bespreken. En dat is niemals. En dat betekent dus ook dat zich doorvertaalt naar social media. En dat daar dan andere bekende mensen iets over zeggen. En ik kan niks terugzeggen dan. Want dan denk ik, ja, wacht even. Lever ik nu 4 krantenkoppen. Volgende week heb ik een goed verhaal. Daar moet over gelul worden. Dus
hoe blijf jij dan zo zen? Ik bedoel, heb jij een drumstel waar je op slaat? Of een boksbal?
ik ga wel eens naar de gym. En soms blijf ik ook helemaal niet zen. Dan denk ik, ja, wacht even, of hier wordt iets gezegd wat niet waar is over mij, of wat zeg je nou voor onvriendelijks, of ja, wacht, wat je nu zegt is gevaarlijk, want dan staan ze morgen weer zitten ze met hem of staan ze voor de deur, weet je wel. Maar dan denk je, ja, wacht, als ik dat nu allemaal ga doen, ik vind het ook wel leuk, als Sander Schimmelpennink kan het wel heel goed, die geeft gewoon gas en dan...
Ja. Ik zag laatst een tweet waarin hij jou aanvalt. Ik weet eerlijk gezegd niet meer waarover. Waarin,
Sander. Ja? Nou, hij viel mij niet aan. Hij zei gewoon iets wat feitelijk klopte in zijn Volkskrant column. Precies. Dan had hij gelijk in, dat heb ik gezegd.
En dat heb je ook gezegd.
Ja, dan moet je ook niet moeilijk komen. Als je kritiek krijgt, volgens mij, of het komt van iemand die niet gelijk heeft, dus dan boeit het niet. En als iemand wel gelijk heeft, dan moet je in de spiegel kijken en denk ik, ja, dit is eigenlijk wel zo. Ja,
maar als je zoals Maarten natuurlijk vaak kritiek krijgt omdat mensen zich baseren op de foute cijfers, dan is het anders, is het lastiger.
Het wordt bij mij ook wel snel persoonlijk, omdat ze mij natuurlijk ook wel zien als een soort vertegenwoordiger van het instituut de Volkskrant. En daar komen dan allemaal gevoelens en emoties bij van, oh ja, wij zijn diegene die het doorgeeft luikwaarde van de persconferenties. En wij zijn degene die de maatregelen hebben afgekondigd. Ja. En dat krijg ik ook heel erg te horen. Het zijn altijd mensen die heel erg door coronamaatregelen zijn getroffen en die daar moeilijk over doen. Ja. Dus dat is wel heel ingewikkeld.
Ja. Iets heel anders. Het woord punk viel net al even. Dat heb ik wel meegemaakt. Dat heb jij ook meegemaakt, de echte punktijd. Ik hoor jou ook wel eens over punk als inspiratiebron. Ja. Waarbij ik me dan afvraag van, volgens mij was punk al dood toen jij geboren werd.
Ja, dat klopt, ja.
Ja. Ja. Vertel, hoe zit het?
Maar niet in mijn hart. Nee. Kijk, wat wij. Ik zei dat, ik heb daar nog wel kritiek over gekregen. Ik heb nooit heel erg gekeken naar voorbeelden vanuit mijn vak, maar eerder de geest waarmee iemand iets maakt. Dus ik kwam dan uit bij wat muzikanten en ik noemde bijvoorbeeld Kurt Cobain. Ja. Het zijn een paar aspecten die ik heel interessant vind aan een band als Nirvana. Namelijk, het is feministisch. Mm-hmm. Dus het gaat over machtsstructuren en gelijkheid en gelijkwaardigheid. Het is punk, daar gaat het eigenlijk ook over. En daar zit ook iets destructiefs in punk. En het is pop.
Maar er zit een destructief zin? Wat,
nou,
dat vind je fijn?
Dat is wel. Punk gaat ook over zagen aan de stoelpoten. Van iets wat groot is en drukt op iemand anders, toch? Anders dan rock and roll, dat vind ik meer vaak over jezelf gaan. Ja. Gaat punk daarover? En het vette aan Nirvana is ook popmuziek. Ook grunge. Mainstream. Ja, dus die konden punk naar een groot publiek brengen. En eigenlijk met die gedachte ben ik vaak dingen gaan maken. Bijvoorbeeld Boos. We maken soms hele droge verhalen die we zo verpakken dat het popmuziek is. Waardoor het een wat groter publiek vindt, eigenlijk. En dat is voor ons is dat een hele.
Dus je vergelijkt een reportage met een mooi liedje.
Ontzettend. Ja. Ja. Okay. Ja. En dat is. Ik snap wel dat wazig klinkt. Maar de geest van zo maken. Dus en gaat het over. Dat gaat dus over machtsverhoudingen. Want daar gaat punk over, daar gaat feminisme over. Maar dat gaat ook over publiek kunnen bekoren met iets waarvan je dacht dat het niet kon. En dat is wat Nirvana deed. Hè? Het moment dat de distortion pedaal aangaat in About a Girl, wordt een popliedje opeens grunge, punk. Ja. Waarmee je dat laat eleveren naar een heel andere gedachte en ook een ander publiek. Nou ja, goed, dus
dat zijn mechanismen waar jij mee speelt.
Zeker, waar ik altijd uit gewerkt heb ook.
Okay. Ja. Maarten, wat betekent punk voor jou?
Ik vind dat heel herkenbaar. Ik kom dan meer van de generatie Minor Threat en zo, de wat eerdere hardcore punk.
Oh ja.
Minor Threat is een band?
Dat is een band, ja. Dat is,
Sex Pistols?
Ook de afgelopen jaren heb ik dat gewoon echt vaak gedraaid. Gewoon om even af en toe die woede kwijt te, even okay. weer die woede te voelen, even daarmee te connecten, weet je wel, met dat soort muziek gewoon. Harde, snelle, meedogenloze hardcore punk. Heerlijk. Dus, maar voor mij heeft het ook heel erg te maken met laagdrempeligheid. Met doen wat je gewoon een gitaar pakken en gewoon liedjes gaan maken. Ja. En niet zonder poeha, zonder moeilijk gedoe, gewoon lekker laagdrempelig zelf de macht grijpen, zeg maar. Ja. En dat was natuurlijk wat punk oorspronkelijk heel erg was. Gewoon afstappen van het podium, letterlijk tussen je publiek gaan staan, daar gaan spelen. Ja. Ik ga wel eens naar concerten van bands die dan inderdaad ook letterlijk tussen het publiek gaan staan spelen. Lightning Bolt, een tijdje geleden. Place to Bury Strangers, ook zo'n band die dan ineens in het publiek gaat staan en daar gaat spelen. Ja, dat is voor mij heel erg punk. Ja. Verbondenheid met je publiek, laagdrempelig. En,
Wat ik me wel eens afvraag, worden jullie met al die met dat heilige vuur dat jullie allebei toch wel hebben, nooit eens moe van jezelf?
Ja, tuurlijk.
Ja, ik ook.
En dan ga je slapen, of wat doe je dan?
Maar bedoel je letterlijk moe, of dat ik denk, Jezus, wat zit je nou om weer te bazelen?
Nou, niet dat, maar jullie hebben allebei een soort sterke geldingsdrang, laat ik het zo zeggen. En jij zelfs, en misschien Maarten ook wel, de behoefte de wereld te veranderen, beter te maken.
Soms, ja.
Qua Basel is het wel zo dat mijn vriendin die zegt soms tegen me van, zit je nou alweer met die met de wappies te twitteren, weet je al dat soort dingen. Ja. En dat is natuurlijk,
zij wordt er moe
van. Ik kan er heel erg in worden meegezogen, merk ik.
Ja. En jij twijfelt nooit.
Nou, kijk, ik kom vanaf mijn 22e op televisie, geloof ik.
Dat is wel heel lang.
Dat betekent dus elke fout die ik gemaakt heb is gefilmd.
Ja.
En zie ik ook terug. Dus ja, daar word ik ook wel eens moe van. En als ik er niet moe van word, wordt er iemand anders wel moe van, weet je wel. Dus dat is een hard proces. Maar dat moet je wel bereid zijn aan te gaan. En,
het is geen reden om de handdoek in de ring te gooien of een heel ander rustig baantje ergens te gaan zoeken.
Oh, zo moe? Nee, ik denk daar wel eens aan hoor. En dan toch niet. Nee.
Ik heb wel een moment gehad nadat ik journalist van het jaar af was. Corona is nu gewoon voorbij, dus het is weer, moet ik mezelf weer een beetje opnieuw uitvinden.
Toen Tim jou opvolgde.
Ja, en het was, ik heb een soort dipje gehad. Ik dacht van, wat moet ik nu weer gaan doen? En toen heb ik gewoon weer leuke dingen geschreven over, van die onderwerpen die veel minder mensen aanspreken. En dat vond ik ook heel erg tof om te doen. Dus dat is, daar vind ik ook alweer mijn drive in op een of andere manier.
Ja. Oké. Goed, Tim en Maarten, allebei heel erg bedankt.
Zou ik nog wat mogen vragen aan Tim?
Ja, tuurlijk.
Een vraag die me de hele tijd op mijn lippen lag. Ja, sorry dat ik jou uit
Ga je
ik ook niet je heat te stelen. Maar.
We hebben geen reclame hiernaast.
Ik zat dat al, de vraag die ineens in me opkwam. Wij schelen gewoon, 20 jaar of zo.
Hoe oud ben jij?
Ik ben 54.
Oh ja, ik ben 34.
Ja, 20 jaar precies.
20 jaar, ja.
Wat zou jij nou onze generatie oude lullen journalisten willen meegeven? Heb jij nou een bepaalde les, een bepaald iets waarvan jij denkt van, Die oude media, die moeten iets echt anders doen. Heb je daar een tips voor?
Nee, dat zou ik uit de hoogte zijn. Want wat dat betreft ben ik ook gewoon een broekie vergeleken bij jou. En vind ik een hele generatie als homogene groep wegzetten. Zeker als journalist. Van, dit doen jullie allemaal verkeerd. Helemaal. Nee, ik denk volgens mij zijn er een paar dingen. Maar dat zijn ook dingen waar ik zelf dus in moet schakelen. Is veranderende platforms. Dus als je 10 jaar geleden had gezegd, zoiets als The Voice komt op YouTube, dan had iedereen je voor gek verklaard. Dat deed iedereen 5, 6 jaar geleden bij ons ook nog. Mm-hmm. Maar het kan dus wel. En ik vind het heel leuk te zien hoe Marieke Kuipers fact-checkt op TikTok. En dat je dat platform prima voor journalistiek kan gebruiken. Ik denk dat dat handig is. En misschien, dat is meer een algemeen breed, is soms goed afvragen, waarom bedrijven we journalistiek? Dat is niet een scoop maken, is niet alleen feiten checken. In welk maatschappelijk kader plaatsen we dat? Dan komen we weer terug bij het begin. Binnen welke morele kaders plakken we dat? En ik vind dat helemaal geen enge vraag om te stellen. Ik denk dat de tijd daar ook heel erg om vraagt. Maar dat is geen kritiek op een andere generatie, maar meer hoe ik daar zelf ook constant naar probeer te kijken voordat ik een doodgeslagen scoopjager word of zo, weet je wel. Dat is ook makkelijk. Maar dat.
Jij zou wel wat willen leren van. Van Tim.
Precies. Ik ben zelf ook altijd op zoek van hoe moeten wij ons ontwikkelen? Ja, hoe moeten wij omgaan met journalistiek in deze tijd, waarin we natuurlijk gewoon een heel ander medialandschap hebben? Ja. Maar ik denk wel, ik moet meteen denken aan, toch wel punk moet dan wel aan denken. Vroeger deed je dat met gitaren en tegenwoordig doe je dat met synthesizers en elektronica. En is het nog steeds hetzelfde gevoel, zeg maar. Dus het gaat ook om welke vorm je kiest, denk ik.
Maar dan andersom. Je hebt 20 jaar meer ervaring. Vertel me.
Ja, zijn er dingen die jij wil leren van Maarten?
Wat moet ik iedere dag meenemen?
Nou, je enthousiasme is wel een heel stom antwoord, maar dat is wel een beetje waar het op neerkomt. Gewoon verlies nooit je innerlijke drive. Blijf daar aan vasthouden. Word nooit blasé. Vergeet nooit bij jezelf te blijven. Dat denk ik dat het altijd wel dat zeg ik vaker tegen jonge journalisten als die me dat vragen. En dat is wel belangrijk. Houd het vuur brandende.
Ja.
Dus. Akkoord, en ik kan je zeggen, ik ben nu oude lul en bij mij brandt denk ik ook nog steeds wel. Dus dat is.
Het vind ik ook hoopgevend dat het zo lang leuk kan zijn. Ja, precies. Akkoord, ik neem het mee.
Nou, dat zijn mooie laatste woorden volgens mij. Rest mij nog naast het bedanken natuurlijk van de gasten Maarten en Tim, wil ik ook even melden dat de podcast tot stand kwam met medewerking van hoofdredacteur Chris Held van Villa Media, Maartje Willems, die regie en montage voor haar rekening neemt, en Lars Pasveer, die de muziek verzorgt. Tot de volgende wederhoor.